Hey hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van .Netflix en alweer de 5e aflevering in onze .Net Core series. Welkom Edwin.
Ja.
Hey, tot nu toe hebben we heel erg gekeken naar de basic van .Net Core, versies, developer experience, je hebt nog wat ASCII art getoverd op Linux.
Ja, omdat
het kan.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd, kunnen we nou ook een wat serieuzere applicatie maken? Hè?
Ja, ik wil eigenlijk vanaf nu gaan kijken naar ASP.NET Core.
Ja.
Dat is het webframework. Mensen zullen ASP.NET natuurlijk wel kennen, maar ASP.NET Core is daar de core variant van.
Okay.
En daar wil ik vandaag wat van laten zien. En dat is eigenlijk een introductie, kort.
Ja.
En daarna komen er weer een heleboel detailsessies van andere mensen.
Heel veel op de agenda staan.
Ja, want .NET Core is best wel een heel groot onderwerp.
Ja.
Dus vandaag laat ik alleen wat basic dingen zien.
Oké.
Okay. Without further ado.
Laat maar zien.
Nou, in principe is ASP.NET Core eigenlijk gebouwd voor snelheid en efficiëntie.
Okay.
Dus de ASP.NET Core framework dat we kennen gaat ook niet weg. Dat blijft ook over het ASP.NET framework wat we kennen.
Ja.
Dat gaat ook niet weg. Alleen ASP.NET Core is ook niet een volgende versie. Het is echt een compleet redesign vanaf de grond.
Okay.
Het is helemaal opnieuw opgezet. En bijvoorbeeld waar je voorheen altijd system.web.dll nodig had, wat best een groot ding was, waar heel veel in zat. En waarbij je dus ook best wel heel veel standaard al cadeau kreeg. Nou, dat was wel makkelijk, maar dat leverde wel een wat loggere applicatie op. In .NET Core is het veel meer een opt-in model. Waarbij je alleen maar die packages binnenhaalt die je nodig hebt. En daarmee je pipeline opbouwt.
Oké. Okay. Dus in die zin past dat goed in de filosofie van .NET Core in het algemeen.
Ja, ja, .NET Core. En echt gewoon, ook qua performance, je moet maar eens kijken. Er zijn een aantal benchmarks die al sinds jaar en dag zeg maar in de gaten houden hoe snel zijn bepaalde webframeworks en webapplicaties. Ja. Daar staan ze nu echt wel in de goede rijtjes. Want het levert echt gewoon heel veel performance op.
Okay.
Het is echt heel lean en mean opgezet.
Cool.
Dus dat is al een van de redenen om daarvoor te kiezen.
Ja.
Nou, zoals we gezien hebben met .NET Core is ook ASP.NET Core volledig open source. Als je naar github.com/ASP.NET gaat, dan zie je daar allerlei. Je ziet het hele MVC framework, alle frameworks die je eigenlijk tot je beschikking hebt binnen ASP.NET Core. Die staan daar gewoon op. Kun je aan contributen. En je kunt ook door de code heen lopen als je echt wil weten hoe het intern werkt.
Ja, of vast zit ergens mee.
Of vast zit ergens mee. En daarbij ook gewoon volledig gesupport. Net als wat we gezien hebben bij .NET Core. Ook dit is weer cross-platform. Als je draait op .NET Core. En daar zal ik zo nog even wat meer over vertellen. Want er zijn een aantal mogelijkheden om dit te draaien. Maar als je ASP.NET Core op .NET Core draait. Dan kan je het gewoon op Linux of op macOS draaien. En dat levert natuurlijk wel weer hele interessante voordelen op als je gaat kijken naar hosting. Er zijn natuurlijk echt ontzettend veel Linux hosts out there.
Ja, heel goedkoop vaak.
Heel goedkoop vaak en heel erg bulk. Dus op het moment dat je daar je .NET applicatie, zo'n standalone app, zou kunnen uitrollen, zou dat echt wel wat voordelen bieden.
Cool.
Dus dat is wel gaaf. En zoals gezegd, die flexibele deployment, het is natuurlijk weer heel cloud-friendly. Je kunt het gewoon in een Azure App Service of zo draaien.
Ja.
Daar wordt het ook allemaal gesupport. En je hebt ook verschillende manieren om die applicaties te hosten. Dus wat dat betreft, heel flexibel en heel lean and mean, zeg ik altijd maar. Als je nou gaat kijken naar hoe zit nou die stack in elkaar. En dit is al wel een interessant plaatje, want ASP.NET 4.6, wat we nu kennen, dat blijft ook gewoon.
Dat is gewoon full framework.
Dat is het full framework wat je altijd in Visual Studio, en dat draait dus op het volledige .NET, het full .NET framework.
Ja.
Daarnaast heb je ASP.NET Core, wat dus echt een complete redesign is. En dat draait dan zowel op .NET Core, maar ook op het full .NET framework.
Okay.
Dus als ik nu in productie een .NET server heb draaien met IIS, maar ik wil wel mijn webapplicatie bouwen in ASP.NET Core, dan kan ik die gewoon daarop deployen. Ik heb dan niet .NET Core voor nodig.
Okay.
Dus dat is wel een hele mooie flexibiliteit die dat biedt.
Dus dan kan ik gebruik maken van die nieuwe ASP.NET Core functionaliteit, terwijl ik geen last heb van first party libraries die ik gebruik die nog niet om zijn geschreven naar .NET Core.
Ja, inderdaad. Heel cool. Dus dat kan allebei. Nou, als je dan gaat kijken naar wat heb ik dan allemaal tot mijn beschikking. MVC, Model View Controller, wat we natuurlijk kennen van ASP.NET, zit er volledig in. Ook daar hebben ze wel wat nieuwigheidjes ingestopt. Maar in principe met de skills die je nu al hebt om MVC-applicaties te bakken. Met controllers, met views.
Mm-hmm.
Dan kan je gewoon overstappen op .NET Core.
Okay.
Dan ga je gewoon in één keer snappen. Dan is het alleen een kwestie van de nieuwe coole features leren kennen.
Ja.
En er zit ook heel veel convenience spul in. Ik zal er zo ook nog wel wat over vertellen. Razer, de Razer engine voor views. Bestaat gewoon. Is er ook voor core. Is gewoon herkenbaar. Ze hebben ook een identity core library. Dus om authenticatie, autorisatie en dat soort dingen te doen. Is gewoon beschikbaar voor ASP.NET Core. En er is ook een entity framework core.
Aha.
Dus voor mensen die entity framework willen gebruiken als hun ORM.
Ja.
Voor data access. Is een compleet nieuwe versie van. Nou, dit zijn allemaal onderwerpen. Daar kan je een complete training van een week overgeven. Dus daar gaan we niet zo heel veel van zien. Ik ga zo meteen even wat simpele voorbeeldapplicaties laten zien.
Ja.
Nou, in de volgende aflevering van .NETflix gaan we daar dieper op in. Nou, dan vervolgens heb je ook voor ASP.NET Core een stukje tooling. Nou, natuurlijk voor Visual Studio, zoals je zou mogen verwachten. Maar ook de .NET Core CLI bevat allerlei zaken voor ASP.NET. En Visual Studio Code kan je daarvoor gebruiken. En dat zal ik zo heel even laten zien.
Visual Studio Code is natuurlijk zelf ook weer cross-platform.
Is zelf ook een cross-platform. Dus als je gaat kijken naar .NET New, wat we de vorige keer al gezien hebben, dan zien we bij die templates ook een heleboel webapplicaties staan. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van nou, doe maar .NET New en dan wil ik eigenlijk een MVC-applicatie. En die wil ik noemen webapp 1, gewoon omdat het kan. En dan zie je zien dat hij een webapp 1 folder heeft gemaakt. En dan heeft hij een mooi project gemaakt. En als ik daarin ga kijken, heb ik gewoon een volledig project. Op basis van CSProj, want ik gebruik dus de laatste versie van de .NET tooling.
Ja.
Zo zie je dat ik nu een webapplicatie heb.
Cool.
Nou, wat je hier ziet is, we targeten weer .NET Core App 1.0. Dat is een target framework. Je ziet nu dat ik wel de web SDK gebruik. Dus daar zit ook alle webtooling in.
Ja.
En je ziet dat hij nu al wel een aantal package references. En dit zijn gewoon NuGet references naar een package. Bijvoorbeeld ASP.NET Core, ASP.NET Core MVC, static files. Dat zijn een aantal libraries die hij in de standaard opzet nodig heeft voor dit project.
Ja. En die web SDK die je gebruikt, dat is een superset van de gewone SDK.
Ja, klopt. Nou, als ik hier nu zeg .NET Restore, zoals we dat gewend zijn, dan gaat hij die libraries allemaal binnenhalen. En dan zou je kunnen zeggen van nou, start deze applicatie maar. En dan zegt hij, hey, dit is een webapplicatie. Wat ik ga doen, ik ga een webserver voor jou starten. Die draait op localhost 5000. En als ik daar naartoe ga, dan zie je gewoon een applicatie. Zoals we die kennen, gewoon de standaard template applicatie met een about box.
Ja.
En met de naam webapp 1, omdat ik die net zo creatief heb gekozen.
Veel makkelijker kan toch niet, zou je zeggen.
Ja. Dus dat is eigenlijk de manier om zo'n applicatie te starten. Nou, ik kan hier de webserver weer stoppen. Dan heb ik eigenlijk gewoon een standaard applicatie gebakken. Nou, en mensen die dus MVC gewend zijn, hier is gewoon een controllersmapje met een controller.
Ja.
Die controller die leidt af van een controller. En dan heb ik een index, return view. Nou, eigenlijk gewoon standaard ASP.NET.
Business as usual.
Business as usual. Dus, en dat vind ik vooral wel krachtig, dat met de skills die je hebt, kan je gelijk aan de gang.
Ja.
Nou, Visual Studio Code die zegt nu weer van, hey, ik kan allemaal slimme dingen voor jou doen, voor debugging en dergelijke. Nou, die wil je natuurlijk hebben. En dan gaat hij die spulletjes hier weer neerzetten. Dus dat is eigenlijk hoe je standaard een .NET Core applicatie maakt.
Cool.
Als je dan gaat kijken naar het hosten, we zagen net dat hij dus een webservertje startte.
Ja.
Dan bestaat eigenlijk dat in .NET Core twee dingen. Je hebt namelijk een host en een server. En die hebben ze mooi van elkaar gescheiden. En die host is eigenlijk het proces wat uiteindelijk opgestart wordt en wat zegt, ik ga die webserver configureren en opstarten.
Ja.
En die server is alleen maar om HTTP-request af te handelen.
Okay.
Dus die host eigenlijk dan weer de HTTP-request pipeline.
Ja.
Nou, dat kan je hosten in IIS, maar dat kan je ook zelf hosten. En dan hebben ze een aantal smaakjes. Je hebt Kestrel, dat is een cross-platform supersnelle webserver die je kunt gebruiken. Of WebListener, dat draait alleen op Windows. Dat is die HTTP sys kernel driver webserver die je kunt gebruiken. En wat ze wel zeggen is van ja, dit zijn prima webservers om dat ding in te hosten. Maar heb je nou een productieomgeving waar je echt aan het internet hangt, zet er dan een soort reverse proxy voor. En pak dan IIS of Apache of Nginx of een van dat soort battle-tested webapplicaties.
Ja.
En zo zit er ook een soort package in om de self-hosted webserver te draaien in IIS. Zodat IIS eigenlijk fungeert als een soort reverse proxy voor jouw webserver.
En dan heb je daar de security van en de performance van je.
Allerlei dat soort dingen, dat doe je op die reverse proxy en je applicatie host gewoon de HTTP request.
Ja, precies.
Nou, als je dat ziet, eigenlijk bestaat dat ook uit een aantal fases. Er is een start-up fase van de applicatie en daar zie je eigenlijk hoe dat in geconfigureerd wordt. En dat zal ik even kort laten zien. Als we gaan kijken, we hebben hier gewoon een program CS. Dus eigenlijk is dit gewoon een console applicatie.
Ja.
En hier zie je eigenlijk dat hij zegt, van, nou, dit is dan de host. En ik ga een webhost builder ga ik maken. Ik wil gebruik maken van de Kestrel webserver. Ik heb een bepaalde content root folder waar ik files uit zou kunnen serveren. Ik wil die IIS integratie gebruiken. Dus lokaal draait dat gewoon in IIS Express als een soort reverse proxy voor die webserver. En dit is een belangrijke. Use startup. En dan geeft hij een klasse op waar een aantal startup methodes in zitten. Die zal ik zo laten zien. Dan vervolgens build je dat ding en run je hem. En dat is eigenlijk alles wat je moet doen om dan vervolgens die webserver te kunnen starten.
Cool.
Nou, die startup folder, dat is wel een belangrijk ding, want er gebeuren een aantal zaken. Een van de zaken is dat er een stukje configuratie wordt neergezet. Daar ga ik zo nog wel wat meer over vertellen. Er zit een compleet nieuw configuratiemechanisme in .NET, of ASP.NET Core. En dat kan je op deze manier kan je daar allerlei settings aan toevoegen. En dan vervolgens zijn er twee methodes die van belang zijn. Configure Services en Configure. En Configure Services is eigenlijk het DI-stukje, Dependency Injection stukje. Ja. Er zit een standaard Dependency Injection framework in ASP.NET. En deze Services Collection, daar kan je allerlei dingen aan toevoegen. En in dit geval zie je dat daar standaard Add MVC aan wordt toegevoegd. Ja. En dan worden eigenlijk alle types die nodig zijn om MVC te kunnen doen. En wat het DI-stukje standaard ondersteunt, dat is Constructor Injection.
Okay.
Maar je kunt daar ook Unity of AutoFac implementeren of inpluggen als je dat zou willen. Nou, en als je dat eenmaal gedaan hebt, dan is er vervolgens de configure. En die configureert eigenlijk alle onderdelen van die request pipeline. Nou, in dit geval zie je een stukje. Logging wordt geconfigureerd, daar ga ik zo nog wel wat over vertellen. Wat heel interessant is, hij ondersteunt verschillende environments. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, in development wil ik dit, maar in productie wil ik iets anders. Ja. Je kan aangeven of je wel of niet ook static content wil serveren.
HTML-files
of whatever. CSS-files. En vervolgens configureer je hier ook nog even de route. En dit is dan de default route voor MVC. En zo zie je dus eigenlijk dat hier die pipeline helemaal wordt geconfigureerd. En het enige wat je hierin stopt, dat wordt uiteindelijk opgestart. Dus alles wat je niet nodig hebt aan authenticatie of weet ik veel wat, dat wordt ook niet gestart, daar heb je ook geen last van.
Ja.
Dus het is echt een op-in model.
Ja.
En zo wordt dan de boel
Dus als ik een web API zou maken en ik heb geen static files, dan hoef ik niet use static files te doen. Exact. En dan heb ik ook niet die code. Erin.
Heb je ook allemaal niet nodig. Ja, dat klopt. Cool. Dus dat is allemaal best wel heel lean en mean. Dus dat is wel gaaf. Ja, en er is dus een heleboel van die, dat noemen ze middleware, waar je die pipeline mee kan opbouwen. En er zit er een heleboel als standaard bij. Bijvoorbeeld routing zagen we net. Maar ook dingen als response caching en dat soort zaken. En je kunt ze ook zelf bouwen als je dat zou willen.
Ja.
Nou, dan vervolgens, wat ik al zei, configuratie is eigenlijk een compleet nieuw model. Waarbij je zegt van ja, ik kan eigenlijk allerlei files die ik heb, JSON files, INI files, XML files, die kan ik gaan toevoegen als configuratiebestanden. En wat ook wel heel gaaf is, dat die ook kan werken met environment variables. En dat maakt het weer mooi in een cross-platform scenario, waarbij je zegt, nou, ik zet gewoon een aantal environment variabelen of vanuit een CI-straat. En dan vervolgens kan die op basis van die environment variabelen, kan je dus die configuratie doen. En één belangrijke die daarbij zit, is die ASP.NET Core underscore environment.
Ja.
Want daarmee kan je dus die environment instellen. En als je daar zegt van dit is development, dan zal dit dus ook automatisch zeggen van nou, env is development, dat is dan true.
Ja, ja.
En wat ook standaard werkt, is bijvoorbeeld dit soort dingen. Als ik een upsettings.json heb en een upsettings.development.json, dan zal die zal automatisch gevuld worden met wat ik in die environment variable heb ingevuld.
Dus dat doe je typisch op je eigen lokale machine, zet je daar development in.
Precies, ja, development of local, of je mag dat gewoon zelf bepalen. En dan heb je vaak iets van test en production. En dan kan je dus allerlei verschillende settings gaan variëren op basis van die environment.
En heb je weer zo'n mooi builder pattern met die configuration builder. Dus je kan dan, neem ik aan, ook allerlei bronnen door elkaar heen mixen.
Wat jij wilt. En je kan hier ook zelf nog configuration providers toevoegen. Dus dat is wel heel krachtig inderdaad. Nou, Dependency Injection hebben we het al even over gehad. Zit er gewoon standaard in. Dat werkt gewoon heel mooi. En als je gewoon ergens iets nodig hebt in jouw klasse, dan kan je gewoon in de constructor aangeven, ik heb dat type nodig. Dan registreer je hem bij een DI als een singleton of als een transient type. Ja. En dan wordt automatisch
probeert
hij
zelf te resolve.
Ja. En als jij Unity of AutoFac wil gebruiken, dan plug je die erin.
Ja.
Nou, logging hebben we het net al even over gehad. Je kunt dus, er is een standaard logging provider framework in. Mm-hmm. En dan kan je gewoon dingen gaan loggen. En dat zie je hier ook geconfigureerd worden. Dus hier wordt gezegd logger factory add console. Dat betekent dat alles wat ik uiteindelijk uitspuug, dat komt automatisch op de console terecht. Het wordt ook op de debug output gezet. Maar je kan hier bijvoorbeeld ook zeggen, nou stuur het maar naar, nou ja, noem een logging framework of je eigen implementatie. En dan gaat hij dat meenemen. En de grap is dat als ik bijvoorbeeld nu zou zeggen van, nou ik ben hier in mijn controller en ik zeg van ja, ik wil eigenlijk hier ook een logger gebruiken. Omdat standaard dat logging framework al onderdeel is van mijn dependency injection, zou ik kunnen zeggen, ik wil hier een log iLogger hebben. En die zit dan in een apart framework. En dan geef ik even aan dat ik dat wil doen voor mijn eigen klasse. Want hij gebruikt namelijk een klassennaam, dat gebruikt hij als categorieën.
Ja.
Wat is het nou voor soort log? Nou, en als ik deze dus even opsla. Dus ik maak daar even een private variabele van. En die bewaar ik eventjes. Nou, dat kan ik, moet ik wel even in een constructor doen natuurlijk.
Ja, precies. Cool. Op het moment dat die een instantie van je home controller gaat maken, dan gaat hij kijken of hij die dependencies kan resolven.
Zo. En dan sla ik die logger op.
Ja.
En dan kan ik bijvoorbeeld in deze methode zeggen van nou, logger.loginformation. En dan bijvoorbeeld welkom from index, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Nou, wat ik nu kan doen is, Als ik nu naar bijvoorbeeld appsettings.json, dat is die setting die hij gebruikt voor het opstarten van de applicatie.
Ja.
Daar zegt hij nu het default log level is warning. Als ik nou zeg, maak daar maar information van. En ik save dit. Ik save ook dit. En ik start die applicatie weer.
Dat is eigenlijk heel wat functionaliteit waarvoor we eerst log4net of nlog of dat soort logging frameworks moesten gebruiken. Krijg je nu eigenlijk al standaard met ASP.NET.
Klopt. Ja, en je ziet hier bijvoorbeeld ook. Ik heb dus niks gedaan met het registreren van types. Ik zeg gewoon ik wil een iLogger of home controller.
Ja.
En DI doet de rest.
Ja.
Die zegt dan van nou dan maak ik daar een instantie van. Nou, de applicatie draait weer. En als ik deze nu open, dan zul je hier ook zien dat er een heleboel logging langskomt.
Ja.
En als ik daarin ga kijken, dan zal er op een gegeven moment ook langskomen. Even kijken, goed zoeken.
Welcome to index.
Welcome from index. En je ziet ook dat hij dat dus ook, omdat ik dat gemaakt heb met die naam van die klasse, zie je ook webapp1.controllers.homecontroller.
Ja, cool.
Nou, op die manier kan je die logging inpluggen. Dat is wel heel
handig.
En dat was het.
Nou.
ASP.NET in een nutshell.
Helemaal goed.
Nou, zoals gezegd, voor .NET is er een, als je naar de website .NET gaat, dan krijg je eigenlijk allerlei informatie over .NET Core. Als je dan naar de documentatie gaat en je klikt hier op ASP.NET Core.
Oké, een apart sectie.
Nou, ja. Dan ga je eigenlijk naar de documentatie toe en dan wordt eigenlijk alles uitgelegd. En meestal als je hier bij Fundamentals begint, dan zie je al die zaken die net langs zijn gekomen. Van oké, hoe werkt dat met die applicatie startup enzovoort enzovoorts. Tons aan informatie en is echt een goed startpunt om mee te beginnen als je meer wil weten van .NET Core.
Hartstikke cool. Nou, wij gaan de komende week hier verder op induiken met collega's Jonathan Meesag, die kan nog wat vertellen. Willem Meijs komt nog wat vertellen.
Ja, en Sander.
En Sander Wannet.
Sander Wannet.
Dus. Zeker, dus er is nog genoeg om te delen en te bekijken.
Houd in de gaten de komende tijd.
Ja, tot de volgende keer.
Yes.
Bye.
Later.